Goed, we gaan deze morgen naar Genesis 4, namelijk naar de geschiedenis van Kaïn en Abel. Daar zijn we gearriveerd, Kaïn en Abel, Genesis 4, en we willen dat gedeelte gaan lezen allereerst. Genesis 4 vanaf vers 1. De mens nu, je kan ook vertalen Adam nu, had gemeenschap met Eva, zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Kaïn. En zij zeide, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. Voorts baarde zij zijn broeder Kaïn, zijn broeder Abel. En Abel werd schaapherder, Kaïn landbouwer. Na verloop van tijd nu bracht Kaïn van de vruchten der aarde aan de Heeren een offer. Ook Abel bracht er een van de eerstelingen zijn er schapen van vet. En de Heere sloeg acht op Abel en zijn offer. Maar op Kaïn en zijn offer sloeg hij geen acht. Toen werd Kaïn zeer toornig en zijn gelaat betrok. En de Heere zeide tot Kaïn, waarom zijt gij toornig en waarom is uw gelaat betrokken? Mocht gij het niet opheffen, het offer, indien gij goed handelt. Doch indien gij niet goed handelt, ligt de zonde als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen. Maar Kaïn zeide tot zijn broeder Abel, laten wij het veld ingaan. Toen zij nu in het veld waren, stond Kaïn tegen zijn broeder Abel op en doodde hem. Toen zeide de Heer tot Kaïn, waar is uw broeder, Abel? En hij zeide, ik weet het niet, ben ik mijn broeders hoeder? En hij zeide, wat hebt gij gedaan? Voor het bloed van uw broeder roept tot mij van de aardbodem. En u vervloekt zijt gij, ver van de bodem, die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zeide Kaïn tot de Heere, mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land, en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Een zwerver en een vluchteling op de aarde. Ieder die mij aantreft zal mij doden. Toen zeide de Heere tot hem, geenszins, ieder die Kaïn doodt zal zevenvoudig boeten. En de Heere stelde een teken aan Kaïn, dat niemand die hem zou aantreffen hem zou verslaan. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heeren en ging wonen in het land Lot, ten oosten van Eden. En Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw. En zij werd zwanger en baarde Henoch. Daarna werd hij de stichter van een stad en hij noemde deze stad naar zijn zoon Henoch. En aan Henoch werd Irad geboren en Irad verwekte Meguiael. En Meguiael verwekte Methusael en Methusael verwekte Lamech. En Lamech nam zich twee vrouwen. De ene heette Ada en de ander Silla. En Ada baarde Jabel. Hij is de vader geworden van hen die in tenten en bij de kudde wonen. En de naam van zijn broeder was Jubal. Hij is de vader geworden van allen die citer en fluit bespelen. En Sila baarde eveneens, namelijk Tubal-Kaïn, de vader van de smeden, allen die koper en ijzer bewerken. En de zuster van Tubal-Kaïn was Naama. En Lamech zei tot zijn vrouwen, Ada en Sila, hoort naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, neigt uw oor tot mijn reden. Ik sloeg een man dood om mijn wonden, een knaap om mijn striemen. Want Kaïn wordt zevenvoudig gebroken, maar Lamech 77 man. Tot zover. Nou, het is zo'n groot hoofdstuk, Genesis 4, en we hebben dan alleen de geschiedenis eigenlijk gelezen van Kaïn, dat onmogelijk in één keer behandeld kan worden. Dus We staan vanmorgen alleen eigenlijk bij het begin stil. We maken een aanloopje en misschien maken we dat dan de volgende keer met elkaar af. Dat weet ik nog niet. Er zit namelijk heel veel in dit hoofdstuk. En we moeten er goed op letten wat dit hoofdstuk in Gods woord ons precies doorgeeft en vermeldt. Omdat in de traditionele prediking er vaak heel iets anders uitkomt. Je kan het alleen maar verklaren, het Oude Testament, door het met het Nieuwe te vergelijken. En dat zullen we ook doen, want het Oude Testament verklaart het Nieuwe en het Nieuwe Testament verklaart op zijn beurt weer het Oude. Het zijn als het ware twee sleutels die passen op elkaars deur. De namen die Eva hier geeft aan haar twee zoons, die hier dan in het begin van Genesis 4 worden geboren, geeft ons eigenlijk een helder inzicht in het gedachtenleven en de gedachtenwereld van Adam en Eva. We moeten ons proberen te verplaatsen in hun positie, zodat we ook hetgeen ze overdachten, dat we dat kunnen begrijpen, dat we hun daarin kunnen volgen. Ze waren verdreven uit de Hof van Eden die God had geplant. En de aarde waarop zij stonden, de bodem waarop ze stonden, die bewerkten zij in het zweet huns aanschijns. En die aarde, ja, daarmee probeerden ze een leven op te bouwen. Want op die aardbodem probeerden ze te wonen. Van die aardbodem probeerden ze te oogsten. En die aardbodem die was vervloekt. Die bracht niet alleen goede vrucht voort, maar ook doornen en distels. En hun hele leven bestond er in feite uit, toen ze verdreven waren uit de Hof van Eden, dat hen steeds de vloek die op die aarde rustte en de zonde en de dood die ook de schepping was binnengekomen, ja, daar werden ze steeds mee geconfronteerd, elke dag opnieuw. En natuurlijk bracht dat verdriet met zich mee, bracht dat smart met zich mee, want de Heer had gezegd dat het hun zou smarten dat we werken van de aardbodem, hè, in het zweet huns aanschijns. En de Heer had ook erover gesproken, over de smart. Hij had erg vergroot, zeer vergrote smart waarmee Eva kinderen zou baren. En al die smart die dat met zich meebracht, die werd aan de andere kant verzacht. Verzacht door een hoop. Hoop voor de toekomst. Want had God niet gezegd dat het zaad der vrouw de kop de slang zou vermorzelen? Ja, dat had God beloofd. En daar keken ze als het ware naar uit. Uit naar het zaad wat de vrouw zou voortbrengen, want dat zou hen verlossen uit deze toestand. En had God ook niet de gerubs opgesteld ten oosten van Eden, waar we de afgelopen keer bij hebben stilgestaan, en hebben gezien hoe in die gerubs daar een geweldige symboliek gelegen is van de verlossing en ook nog van de verlosser. He, want je kan die gerubs van vier zijden bezien, zoals je Christus ook van vier zijden, van vier aangezichten kan zien, geopenbaard in het Nieuwe Testament, in de vier evangeliën. Zoals je de gerubs ook ziet in de tabernakel, in de tempel later van Salomo, dat daar in het heilige der heiligen de gerubs aanwezig zijn en daar als het ware één zijn met Gods troon en als het ware blikken op het verzoendeksel, blikken op de verzoening, waken ook over de verzoening. En dan lezen we ook nog in ons helaas in Genesis 3 aan het eind weggevallen, in vers 24, dat God niet alleen de gerubs ten stelde ten oosten van Eden om de weg naar de boom des levens te bewaken, maar dat hij ook nog te midden van de gerubs, zo staat het daar, tabernakelde. En in feite geeft dat weer dat God woonde tussen de gerubs ten oosten van Eden. Dus je zou kunnen zeggen, niet alleen de mens werd verdreven uit het paar paradijs, ook God, die de mens lief had, liet de mens niet los en werd in feite ook verdreven tot de aarde. Hij woonde bij de mens, hij had die mens lief en hij moest zorgen voor de mens dat de mens verlost zou worden. Dat had hij de mens beloofd en hij verbond zichzelf aan de mens. Daarom was de mens niet alleen daar ten oosten van Eden. En Kaïn, toen Kaïn in feite zijn oordeel van God in het hoofdstuk ontving, smartte hem dat. Wat smartte hem dat? Dat hij verdreven werd van het aangezicht des Heeren. Hij mocht niet meer wonen in dat land dat grenste aan de ingang van de Hof van Eden. Hij werd een zwerver, een vluchteling op de aarde. En hij woonde, zo lezen we later, ten oosten, nog meer ten oosten, in het land Nop. Dat lezen we hier. En ondanks dat hij het oordeel ontving dat hij nog meer dan een ander zou ervaren als hij de aardbodem zou bewerken, dat die aardbodem bij hem als ware nog minder zou meewerken, nog minder zou vrucht zou geven, was het dat toch niet het belangrijkste wat het hem verdriet deed? Want wat had God gezegd? Lees maar mee in vers 11. En nu zegt God tegen Kaïn: vervloekt zijt gij, ver van de bodem die zijn mond heeft opengesperd om het bloed van uw broeder van uw hand te ontvangen. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. Dat was één oordeel. Als Adam en Eva de aardbodem zou bewerken, dan zou die ook wel dorsters en distels voortbrengen. Maar als ze die zouden weghalen, dan zou de aarde nog steeds een volle opbrengst aan Adam en Eva geven. Maar bij Kaïn zou het zo zijn dat er een extra vloek op zou rusten. Wanneer gij de aardbodem bewerken zult, zal hij u zijn volle opbrengst niet meer geven. En toch vond Kaïn dat nog niet de ergste straf die hij kreeg. Want dat zegt God nog meer, een zwerver en een vluchteling zult gij op de aarde zijn. Toen zeide Kaïn tot de Heer, en dan kan je zien wat hij het ergste vindt. Mijn misdaad is te groot om de straf te dragen. Zie, gij verdrijft mij heden uit het land en ik zal voor uw aangezicht verborgen zijn. Een zwerver en een vluchteling op de aarde. Een ieder die mij zal aantreffen, die zal mij doden. Dat was het waar het hier in feite Kaïn het nog het meeste om ging. Gij verdrijft mij heden uit het land. Adam en Eva waren verdreven uit Eden, maar Kaïn werd verdreven uit het land wat grensde aan Eden. En dat vond Kaïn erg. En dat was ook erg. Want je zou kunnen zeggen dat Adam en Eva konden nu wonen ten oosten van Eva, van Eden. Vlak eigenlijk voor Gods troon, waar de cherubs waren, waar God woonde, waar God tabernakelde, tussen de cherubs. En die aanwezigheid, ja, die zou Kaïn missen. Hij zou verborgen zijn van Gods aangezicht. Hij werd verdreven uit dat land dat grensde aan Eden. En hij vertrok en hij woonde nog verder ten oosten. Hij woonde uiteindelijk in het land. Nog vers 16. Toen ging Kaïn weg van het aangezicht des Heeren en hij ging wonen in het land Not, ten oosten van Eden. Ja, zodra we gaan zien dat het voor de mens een stuk moeilijker was, en zeker Adam en Eva die beseften dat ten volle, dat toen zij verdreven waren uit Eden, toen wisten ze ook wat ze misten. Dat komt de hedendaagse mens ook wel eens voor de geest. Je ziet zoveel huwelijken, die lopen soms stuk. En als het eenmaal stuk gelopen is, en dat men denkt van dat men het juiste verkozen is, en men, dan komt men er soms achter wat men weggegooid heeft, wat men mist. Zo kwamen Adam en Eva er ook achter wat ze misten. En dat ze nu geconfronteerd werden met de aarde die vervloekt was. Met de zonde. Met de dood die als het ware over de schepping lag. En dat de schepping zucht. Een zuchtende schepping is. Ja, zodra wij ook begrijpen de hoop en het verlangen wat deze Adam en Eva hadden, opdat God had beloofd het zaad der vrouw, dan kan je heel goed begrijpen dat toen Eva zwanger werd en een kind baarde, dat die hoop en dat verlangen wat Adam en Eva hadden direct als ware vertaald werden in de naam die zij aan dat kind wat geboren werd gaven. Ouders zijn er altijd erg mee bezig als kinderen geboren worden, wat voor naam ze aan dat kind zullen geven. Iemand op mijn werk die vond laatst of ik een lexicon aan hem wilde geven. Toen ik hem vertelde dat ik zo'n Bijbels namenboek had, want hij wilde wel een Bijbelse naam aan zijn zoon of dochter geven. En dan kon hij daar in je bladeren om over na te denken. Maar hij wilde wel degelijk nadenken ook over de betekenis die elke Bijbelse naam heeft. En dat heeft natuurlijk Kain ook. Kain heeft een betekenis. En in heel die betekenis, daar wordt eigenlijk in uitgedrukt de hele gedachtenwereld die Kain en die Adam en Eva daarbij hadden toen zij aan dat kind de naam Kain gaven. Want wat betekent Kain in het Hebreeuws? Dat betekent verwerving. Verwerving. En ze dachten echt dat ze de belofte nu verworven hadden. De belofte van Genesis 3 vers 15. Laten we het maar lezen. Waar staat Genesis 3 vers 15? En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dit zal u de kop vermorzelen en gij zult hen de hiel vermorzelen. Ze dachten echt dat ze het verworven hadden. Dat zaad der vrouw. Dat het kind wat nu geboren was en echt zou verlossen. En echt de kop van de slang zou vermorzelen. Die bijzonder dat woord Kain. Dat woord verwerven, verkrijgen. Want het wordt ook uitgebracht hè, als zij het verklaart. Want Eva wordt zwanger en baarde Kain. Hoofdstuk 4 vers 1. En zij werd zwanger en baarde Kain. En wat zegt ze dan als ze gebaard heeft? Om als ware te verklaren dat zij haar kind ook Kain noemt. En ze zeide, ik heb met des Heeren hulp een man verkregen. En dat is de naam Kain. Verkrijgen. Verwerven. Ze dacht echt, ik heb het nu verkregen. Met de zeer een hulp. Het zal haar vrouw. Wat de kop de slang zal vermorzelen. Het is wel heel bijzonder als je dat woord Kain in de Bijbel gaat volgen. En dan meer in zijn werkwoordsvorm. Dan kom je tot wonderbaarlijke dingen. Dan kom je bijvoorbeeld in Genesis 25 uit. Genesis 25. Genesis 25 in de geschiedenis vers 10. Genesis 25 vers 10. En wat doet, dat is de eerste keer dat Abraham, zware dan zijn, voor het eerst van zijn leven iets koopt. En echt iets koopt met een bedoeling. Vers 10. Wat doet hij dan? Nou, dat veld Mamre. Dat Abraham van de Hethieten had gekocht. Daar werd Abraham begraven. Evenals zijn vrouw Sarah. Hij had het veld gekocht. En daar werd hij begraven. Hij had een graf in feite gekocht. Een grafveld. Een veld om in begraven te worden. Terwijl Abraham nooit met die aarde bezig was. Hij kocht nooit grond. In tegenstelling tot al zijn zijn landgenoten, zou ik maar zeggen, daar in Kanaan. Tot al de mensen die toen op aarde leefden, die waren echt bezig met bezit. die waren echt bezig altijd met het bouwen van steden, het bouwen van vestingen waarin men kon wonen enzovoort. Dat was Abraham niet. Abraham die trok rond in een tent. Abraham was een vreemdeling op aarde. Zo onderscheidde hij zich altijd van de ander. En de enige keer dat hij iets doet, is dat hij, als hij iets koopt, dan koopt hij een veld om in begraven te worden, om daar zware met rust te liggen. En dan kijkt hij met het kopen van het veld in feite ook nog verder naar zijn verlossing, dat hij zal zien later die stad, niet die mensen bouwen, maar die God, waarvan God de bouwmeester is, namelijk de Godstad, de hemelse stad, daar rustte in feite zijn geloofsoog. Hij was een vreemdeling op aarde. En in feite daar staat dat kopen ook mee in verband. Want als je gaat lezen bijvoorbeeld Exodus 15, waar dat woord ook weer in voorkomt. Exodus 15, vers 17. Dan wordt daar dat woord Kain in zijn meervoudsvorm, werkwoordsvorm ook gebruikt in vers 17. Als dan het lied van Mozes schalt over de Schelfzee, waar dat leger van Farao ten onder in is gegaan, terwijl ze op reis zijn van Egypte naar het land Kanaan, dan richt in feite ook Mozes, ook als een geloofsoog, op dat hemelse Kanaan, want hij zegt in vers 17... Gij brengt hen en plant hen op de berg die uw erfdeel is. En uw erfdeel, daar wordt in feite het woord Kain genoemd. De plaats die gij, Heere, tot uw woning gemaakt hebt. Het heiligdom, Heere, door u had gesticht. Nou, daar keek in feite Abraham ook naar uit. Mozes richtte daar zijn geloofsoog ook op. En je kan in Hebreeën 11 ook over deze Mozes leren hoe zijn geloof hem in feite ertoe bracht om de rijkdom van Egypte daar zijn oog niet op te laten rusten, daar eigenlijk aan voorbij te gaan en de smaadheid van Christus in feite te verdragen. Hoe hij die smaadheid grotere rijkdom achtte dan de schatten, de rijkdom van Egypte, wat een beeld is van deze wereld. Steeds heeft de naam Kain in Gods woord die achterliggende betekenis. Ga je bijvoorbeeld naar Nehemia 5. Nehemia, een heel stuk verder in de Bijbel. Nehemia 5, vers 8. Dan is Nehemia daar vertoornd, omdat dat vrijgekochte volk dat vrij geworden is, wat eerst leefde onder de slavernij in Babel en later onder de Mede en de Perzen, en in zijn tijd van Ezra en Nehemia mocht wegtrekken naar Jeruzalem om daar de tempel te bouwen en daar als ware te wonen in een land, in dat beloofde land waar God had gesproken en wat God als ware aan dit geslacht er teruggegeven had. Wat gebeurde er toen? Nou, de edelen daar, onder de Joden, die terugkeerden, de rijken, die begonnen zich zo te verrijken, dat de arme van het land, de arme Jood, zijn bezit moest verkopen, zelfs zijn kinderen moest verkopen, als slaven en slavinnen, aan de rijke Jood. En als Nehemia dat allemaal ziet, dan zegt hij, dat is geen beeld in feite wat overeenstemt met hoe het hier in het beloofde land zou moeten wezen. Daar staat, dat is een schril contrast. Hè? En lees nog maar eens vanaf vers 1. Er stond nu een groot geroep van het volk met hun vrouwen tegen hun Joodse volksgenoten. Er waren er die zeiden, onze zoon en onze dochter zijn talrijk. Wij willen koren hebben om te eten en te leven. Ook waren er die zeiden, onze velden, onze wijngaarden en onze huizen moeten wij verpanden om in de honger koren te hebben. Dan waren er die zeiden, Wij hebben geld voor de belasting van de koning geleend op onze velden en wijngaarden. Nu dan, wij zijn van hetzelfde vlees en bloed als onze broeders. Onze zonen zijn even goed als de hunnen. En zie, wij moeten onze zonen en onze dochters tot slaven laten worden. En sommige van onze dochters zijn reeds tot slavinnen vernederd. Zonder dat wij er iets tegen vermogen. En anderen hebben onze velden en wijngaarden in bezit. En ik werd, dat is Nehemia, zeer toornig toen ik hun geroep en deze feiten gehoord had. Nadat ik alles goed had overwogen, verweet ik de edelen en de leiders, gij neemt woeker, ieder van zijn volksgenoot. Ook belegde ik tegen hen een grote vergadering en zei tot hen, we hebben onze broeders de Joden, die aan de heidenen verkocht waren, losgekocht, voor zover wij konden. Maar gij gaf uw broeders verkopen, en zij verkopen zich aan ons. En zij zwegen en vonden geen antwoord. Toen zeide ik, wat gij doet is niet goed. Zult gij niet wandelen in de vrezen van onze God om de hoop van de heidenen, onze vijanden, te ontgaan? En dan stelt hij voor dat al die edelen en de leiders van het volk, alles wat zij op die manier door woeker verkregen hadden, moesten teruggeven. En het woord hier loskopen. Kopen. Loskopen. Wat wijst op de verlossing en de vrijheid die daarbij gepaard gaat. Ja, dat zit in dat woord Kain. Dat hele beeld dat als ware Adam en Eva erbij hadden, was dat ze in Kain, als het zaad der vrouw, zagen degene die hen zou loskopen van de zonde en van de vloek. Die op de aarde rustte, de vloek die op de schepping rustte, het zuchten van de schepping, de vergankelijkheid, de ijdelheid, dat ze waren losgekocht zouden worden van de dood en de zonde. Dat zagen ze eigenlijk allemaal terug in dat kind, in het geven ook van de naam. Met de hulpe des Heren heb ik het verkregen, dit kind, dit zaad der vrouw. Ja. Geeft ook weer steeds in deze geschiedenis, missen allemaal in de Bijbel die je hier opzoekt, waar Kain is een meervoudsvorm voorkomt, waar het in ons geloofsleven om gaat. Wat gaan we doen? Gaan wij iets vestigen in deze wereld? Maken we ons daar druk om, zoals deze edelen, zoals deze leiders van het volk, die zich verrijkten hier op aarde ten koste van? Of staan wij veel losser van ons bezit? Veel losser van het geld. Je hoeft niet zo te wezen als je geld bezit, of rijkdom bezit, dat het op zich dat het verkeerd is. Nee, Abraham werd ook enorm gezegend. Zijn kudden die waren enorm groot. Terwijl zijn neef Lot, die zag wel wat voor ogen was toen die... Dat land wat God aan Abraham had beloofd zag. Hè? En die wilde wel, toen hij mocht kiezen, nam hij juist die velden die zo groen waren. Terwijl wat niet zo groen was voor Abraham overbleef. Maar de kudde van Abraham werd het bovenmatig gezegend. En zo is het in ons leven vaak ook dat we gezegend worden. En dat het ons ook aan niets ontbreekt. Maar wat, hoe ga je ermee om? Stel je je hart erop? Ben je met de dingen van de wereld bezig? Of ben je veel meer bezig met de verlossing die God je schenkt? En ben je zoals een Abraham, dat je vertoeft in tenten, dat je vreemdeling bent, en dat je je geloofsoog steeds richt, in feite, op boven? En bedenk je daardoor de dingen die boven zijn? Dat deed Abraham. Dat deed Mozes. Dat deed ook hier Nehemia. En toen die edelen dat allemaal zagen, dat ze in feite al in een land gingen wonen, als verlosten des Heren, in dat land dat God hen gaf, wat in feite een beeld is, dat land Kanaan, van het hemelse Kanaan, van vrijheid, van loskoping, dat ze zo niet met elkaar mochten omgaan. En ze antwoordden niet, ze gaven en die zwijgt hen toe. En aan het eind van het hoofdstuk kan je ook lezen dat ze al die huizen, die wijngaarden en al het bezit wat ze door woeker verkregen hadden, weer teruggaven aan hun volksgenoten. en dat iedereen weer naast elkaar in goede harmonie en in liefde leefde. Ja, Nehemia liet en zelfs zweren. Ja, hij trok zelfs zijn jas uit en hij schudde stof uit als een beeld. En hij zei, zoals ik deze jas uitschud, stof, zo zal de Heer en ieder als het ware uitschudden als hij die wijngaarden en al dat bezit die hij verworven heeft niet terug heeft. Zo liet hij zich zweren. Naar mijn lezers 13. Ook schudde ik de boezem van mijn kleed uit en zeide: zo zal God een iedere man die het woord niet gestand doet, uitschudden uit zijn huis en uit zijn bezit. En zo zal hij uitgeschud en leeg zijn. En de hele gemeente, dat ze het goed oppakten, allemaal. Je komt het woord ook een keer tegen in Jesaja 11. Het woord Kain in zijn meervoudsvorm. Jesaja 11, vers 11. Jesaja 11, vers 11. Waar staat: en het zal geschieden, en het zal de 10 dagen geschieden, dat de Heere wederom zijn hand opheffen zal om los te kopen de rest van zijn volk die overblijft in Asser, Egypte, Patros, Ethiopië, Elam, Sinjar, Hamat en in de kustlanden der zee. Die is echt vertaald door loskomen. Het heeft met de lossing te maken, met verlossing te maken. Je ziet dus dat het woord Kain ook daar echt naar uitziet, naar de verlossing. En dat Adam en Eva, dus in Genesis 4, vers 1, daar aandacht. Ja, ondanks dat die naam Kain betekent verwerving, verkrijging, en ondanks dat Eva dat hier bij de geboorte het geven van die naam man aan ons toelicht, wordt er helemaal niet op ingegaan hoe deze verwerving geschiet of zal geschieden. Is het een gift straks, of is het straks een soort onderpand wat gegeven wordt? Of is het alleen maar een hoop? Of kan het zijn door een loskoping? Dat wordt hier niet geopenbaard. Maar de ouders van Kain, die beschouwden Kain als een verwerving. De inlossing van de belofte van Genesis 3, vers 15. Maar hoe ver zaten zij in feite niet naast de waarheid? En de toekomstige gebeurtenissen die hier beschreven staan in Genesis 4, die hebben hen wel uit de droom gewaakt en laten zien dat Kain helemaal niet was het zaad der vrouw. Ze hebben moeten ontdekken met tranen in hun ogen dat Kain niet was het zaad van de vrouw, maar veel meer het zaad van de slang. Want wat zegt het Nieuwe Testament in feite over deze Kain? Het Nieuwe Testament, Johannes, die zegt dat. Johannes zegt namelijk niet dat Kain uit God is, maar wat zegt Johannes? Kain was uit de boze. Met andere woorden, hij was uit de boze. Hij was het zaad van de slang. Het is ook altijd goed op te merken in Gods woord dat er iets steeds in Gods woord naar voren komt wat wij niet zouden verwachten. En wat dat is altijd: wij verwachten altijd eerst het goede. Maar in de Bijbel komt nooit eerst het goede. Heel tegen ons denken in komt in de Bijbel altijd eerst wat wel op het goede in het eerste begin lijkt, maar wat het goede niet is. Het goede komt altijd pas op de tweede plaats erachteraan. De goede wijn, de beste wijn, komt altijd achteraan. En dat is heel bijzonder. Kain komt voor Aaron. Ismaël komt voor Isaac. Esau komt voor Jacob. En Ruben en al die zonen, die 10 stammen vormend, die komen voor de 2 stammen. Paulus laat ons dat ook zien, dat het ook een beeld is van de mens zelf in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, vers 46, waar hij dat ook zegt. En dan ziet hij ook op Adam. Hij zegt in vers 46, doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. Dat is met Adam zelf, met de mens zo het geval, want de eerste Adam, tot wie wij behoren, ja, die kwam eerst. Maar dan was het natuurlijke, niet het geestelijke. Het geestelijke, de tweede Adam, de laatste Adam, die is een levendmakende geest. Ja, die komt daarna. Die komt. Zo komt ook in ons eigen leven het stoffelijke. Komt eerst. En daarna pas het geestelijke. Dus gaat hij ook verder. Als je een stukje leest. Vanaf vers 45. De eerste mens Adam werd een levende ziel. De laatste Adam was de tweede Christus. Een levendmakende geest. Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, daar het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde stoffelijk, de tweede mens is uit de hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijke. En zoals de hemelse is, zijn ook de hemelse. En gelijk wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij het beeld van de hemelse dragen. Dus ook in ons leven gaat het niet om wat voor ogen is. Het eerste, en dat je daarmee bezig bent, en dat je door het geloof leert je bezig te houden met het tweede, namelijk het geestelijke, het hemelse, met het laatste adem, de levendmakende geest. En ja, daar bestond ook het geloofsleven uit, van Abraham, van een Mozes, ook van een Jesaja, die het mocht profeteren. Uitzien naar de toekomst. Niet zo bezig zijn met deze wereld. Ja, Kain is een grote voorafschaduwing in het Bijbelboek Genesis. Niet zozeer van het zaad van de vrouw, maar meer van het zaad van de slang. In feite de antichrist. Laten we dat maar eens lezen in 1 Johannes 3. De eerste brief van Johannes. 1 Johannes 3. 1 Johannes 3 vanaf vers 9. Een ieder die uit God geboren is, doet geen zonde. Want het zaad Gods blijft in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain. Hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. En ieder die zijn broeder haat, is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft. Hieraan hebben wij de liefde leren kennen, dat hij zijn leven voor ons heeft ingezet. Ook wij behoren dan voor de broeders ons leven in te zetten. Wie nu in de wereld een bestaan heeft en zijn broeder gebrek ziet lijden, maar zijn binnenste voor hem toesluit, hoe blijft de liefde Gods in hem? En dan nog maar ook nog hoofdstuk 4 vers 1. Geliefde, vertrouw niet iedere geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn. Want vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan. Hieraan onderkent gij de geest Gods. Iedere geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God. En iedere geest die Jezus niet belijdt, is niet uit God. En dit is de geest van de antichrist, waarvan gij gehoord hebt dat hij komen zal. En hij is nu reeds in de wereld. Gij zijt uit God, kinderkens. En gij hebt hen overwonnen. Want hij die in u is, is meerder dan die in de wereld is. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld. En hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hieraan onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. En dit zijn bijbelgedeelten die je bij Genesis 4 bij de geschiedenis van Kain moet lezen. Het is niet voor niks dat als Johannes in zijn brief het over dit onderwerp heeft, dat hij als voorbeeld, het grote voorbeeld, Kain aanhaalt. Kain was uit de boze. Zijn werken waren boos, die van zijn broeder rechtvaardig. Daarom vermoordde hij hem. Hij had zijn broeder niet lief. Hij haatte zijn broeder. Hij werd een mensenmoorder, de eerste mensenmoorder die wij tegenkomen hier in Genesis. Een ieder die zijn broeder haat is een mensenmoorder. En gij weet dat geen mensenmoorder, Kain, eeuwig leven, blijvend, in zich heeft. Maar laten we wel zijn, let goed op hoe God in Genesis 4 met Kain omgaat. Kain, hij spreekt gewoon met Kain. Hij is zelfs voor de moord ook met Kain in gesprek. En dat verliezen wij zo vaak in de prediking geheel uit het oog. Het is duidelijk dat Kain uiteindelijk een bepaalde weg in zijn leven is ingeslagen, in de praktijk van zijn leven. Ook Judas waarschuwt ons in zijn brief ervoor dat we niet die weg van Kain moeten opgaan. Daarom moet je bij die figuur van Kain wel wat langer stilstaan, omdat het Nieuwe Testament er ook lang bij stilstaat. En mag je best wel afvragen, wat is dan die weg die Kain is gegaan? Wat speelde zich dan allemaal eigenlijk in Genesis 4 zich af? Er wordt in de Bijbel, als je naar Kain en Abel kijkt, en ook hier een enorm verschil gemaakt tussen eigenlijk twee zaden. Tussen het zaad van de vrouw, wat zich openbaart als het zaad van de vrouw, en wat zich openbaart als het zaad van de slang. Dat zaad van de vrouw wordt hier gezien in de eerste brief van Johannes als de kinderen Gods. Het zaad van de slang wordt hier gezien en genoemd hier de kinderen des duivels. Er wordt hier gezegd in vers 12 over Kain, hij was uit de boze. In vers 8 wordt hier gezegd, van hoofdstuk 3, wie de zonde doet is uit de duivel. Let steeds op uit. Hè. Kain, hij was uit de boze. En vers 8, wie de zonde doet is uit de duivel. En in vers 10 is dan de verklaring. Hieraan onderkennen, hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Waaraan kan je die herkennen? Een ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet uit God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Dat zijn de twee kenmerken. Abel had zijn broer wel lief. En Abels werken waren rechtvaardig. En dat is het grote onderscheid. De werken van Kain waren boos, die van zijn broeder rechtvaardig, zegt verslaafd. Dat is het grote onderscheid. Kain haatte zijn broeder. Abel had zijn broeder lief. Ten tijde van de omwandeling van de Heer Jezus op aarde, dan weten we dat hij op een gegeven ogenblik ook mensen slangengebroed noemt. Zaad van de slang. Tegen wie zegt hij dat? Zegt hij tegen de schriftgeleerden, tegen de fariseeën. Die noemt hij zo. Slangengebroed. Daarom als je die lijn gaat volgen door heel de Bijbel heen, dan zie je eigenlijk dat er steeds in Gods woord mensen zich voordoen die je kan voegen bij de kinderen Gods, bij dat zaad der vrouw, zoals een Abraham, zoals een Mozes, hè, zoals een Jesaja, zoals een Nehemia, die steeds dat geluid van God laten horen. En aan de andere kant zie je dat er openbaart zich een andere lijn, namelijk dat zaad van de slang, die zich openbaren als zaad van de slang. Te beginnen bij Kain. En dat gaat dan zo door. Je komt daar zelfs terecht in het Nieuwe Testament. Je komt daar zelfs terecht in de dagen van Johannes, die zegt, kijk, je kan ze herkennen hoor, die kinderen Gods en die kinderen des duivels. Let er nog twee kenmerken. Of ze de rechtvaardigheid doen of niet doen. Of ze de broeders lief hebben of haten. Waar begint dat eigenlijk bij? Dat begint eigenlijk bij een inblazing. Namelijk, in de dagen van de Heer Jezus, wat zegt hij dan tegen de scharen in Johannes 8? Zoek hem maar eens op, Johannes 8. Vers 44. Johannes 8, vers 44. Dan zeg je tot die schade: gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginnen. Hoe uitte zich dat? Ja, in Kain, die uit de boze was. Die was een mensenmoorder van den beginnen en staat niet in de waarheid. Want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard. Want hij is een leugenaar en de vader der leugen. Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerte van uw vader doen. Dat zeg ik tegen de scharen. Hij ontmaskert ze in feite daarmee. Hoe? Nou, met hun daden, met wat ze willen doen. Ze willen namelijk ook hier in feite de hand aan hen slaan. Ze verwerpen hen als de zoon van God. Als je later kijkt in Handelingen hoofdstuk 13. Handelingen 13. Dan zie je dat Paulus daar een ontmoeting heeft. Handelingen 13. Dan staat in vers 10. Dan draait hij zich ook om. Tegen die Elimas, die tovenaar, Elimas. En wat zegt Paulus dan tegen hem? Doch Saulus, anders zegt Paulus, vervuld met de Heilige Geest, zag hem scherp aan en zeide: Zoon des duivels, vol van allerlei list en streken, vijand van alle gerechtigheid, zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? Zoon des duivels, dat was die Elimas. Je ziet, in de Bijbel wordt af en toe aangestipt dat zaad der slang. En wat doet het zaad der slang? Het zaad der slang doet maar één ding. Het is alsof je de duivel zelf ontmoet, die niet in de waarheid staat, alleen maar leugens kan voortbrengen. Vol van allerlei list en streken. Een vijand van alle gerechtigheid. Zult gij niet ophouden de rechte wegen des Heren te verdraaien? Het is het verdraaien van de rechte wegen des Heren. Is het verdraaien van de gezonde woorden van de zin. Dat is het steeds. Daar komt het in feite steeds op neer. Om wat God zegt te verdraaien. Zo treedt ook de Heer Jezus de fariseeën tegemoet. en noemt ze ook zaad van de slang. Matteüs 23. Matteüs 23. Vanaf vers 29. Matteüs 23. Vanaf vers 29. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huigelaars, want gij bouwt de grafsteden der profeten. En die sprekers het woord Gods, die brengen het boodschap van God en verfraait de gedenktekenen der rechtvaardigen. Die zijn echt rechtvaardig, die hebben werken der rechtvaardigheid voortgebracht. En gij zegt, indien wij geleefd hadden in de dagen onze vaderen, zouden wij met hen geen gemene zaak gemaakt hebben ten opzichte van het bloed der profeten. Gij getuigt dus van uzelf dat gij zonen zijt van de moordenaars der profeten. Kijk het weer. Het gaat over moorden. Moordenaars. De duivel is die mensenmoorder van den beginne. En we hebben gelezen in 1 Johannes 3 dat ook Kain die mensenmoorder is. En gij weet dat geen mensenmoorder eeuwig leven blijvend in zich heeft, zegt Johannes. Gij getuigt dus van uzelf dat gij zonen zijt van de moordenaars en profeten. Maakt ook gij de maat van uw vaderen vol slangen, ouderen gebroed, hier, zaad van de slang. Hoe zult gij ontkomen aan het oordeel der hel, van de Gehenna? Daarom zie ik, zend tot uw profeten en wijze schriftgeleerden. En dat is dan in de handelingentijd, is dat geschied. Van hen zult gij sommige doden en kruisigen. En van hen zult gij andere geestelijke in uw synagogen en vervolgen van stad tot stad. Dat hebben we ook gedaan. In de handelingen, daar kan je van lezen, dat is opgetekend. Hoe ze vervolgd hebben van stad tot stad, allen die Christus toebehoorden. Satan, dat moeten we goed vatten als God van deze eeuw, als de vorst van deze wereld, tracht in feite samen met degene die hem verkiezen en hem gaan toebehoren, de kinderen Gods tegen te staan en te overwinnen. En daartussen is vijandschap. Er is sprake van een vijandschap tussen hen die hun keuze hebben gemaakt. En die zich daar soms geen eens bewust van zijn, tot hoever dat ze zijn gegaan. Maar we moeten goed beseffen dat daar dan een vijandschap is. Een vijandschap in feite tussen die kinderen Gods en de kinderen des duivels. Allen die Satan toebehoren en allen die God toebehoren. Die vijandschap, moeten we goed begrijpen, die heeft God verordineerd. En ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad. Ik zal vijandschap zetten, zei God. Er is een vijandschap. En de duivel wil altijd vrede. De duivel doet er alles aan om ons te overtuigen dat dat eigenlijk een verkeerde attitude is. Zo gaat de wereld ook in feite met elkaar om. De wereld gaat er juist van uit dat als er geschillen zijn, dat die maar in de vrede en in de liefde moet overbruggen. Nee, zegt God, ik zal vijandschap zetten. Er is sprake van een vijandschap. Er is sprake van een tegenstelling. Daarom een ieder die in de Bijbel een vriend van de wereld is, de wereld die Kain later uitbouwde van heel zijn nageslacht, wat bracht dat voort? Oh, dat bracht de prachtige muziek voort. Bijvoorbeeld, we hebben een nazaat van hem, die genoemd wordt in het geslacht, Jubal. Daar komt het jubelen vandaan. En wat staat er? Nou, die maakt de citer en de fluit. Die maakt de muziek. En oh, dat is toch zo mooi? Alles wat de wereld voortbrengt in kunst, in muziek, en waar de wereld prat op gaat. Ja, dat kan heel verleidelijk voor de mens wezen om alleen maar te zijn met de wereld van hier en nu. Om hier je woning te bouwen. In plaats van wat Abraham en een Mozes en Nehemia en een Jesaja voorhield, het volk van Israël, dat je je moest bezighouden niet met het hier en nu, maar dat je je geloofsoog ergens anders moest richten. En ieder die de wereld ook lief krijgt, ook al is het een gelovige, die opeens die stap richting de wereld maakt, wat doet hij dan in feite? Dan overschrijdt hij in feite een grens. Demas, die overschrijdt een grens. Hij kreeg de wereld lief. Hij kreeg de Aion lief. En wat was het gevolg? Hij verliet niet alleen Paulus, maar hij verliet in feite de Heere. Net zoals Kain de Heere verliet. En hij wendde zich in feite tot het andere kamp, waar hij van origine helemaal niet thuis hoorde. We moeten nooit vergeten als christenen, als kinderen Gods, dat wij wel in deze wereld zijn, maar dat wij niet van deze wereld zijn. Dat we wel in deze wereld zijn, maar niet van deze wereld zijn. Wij zijn losgekocht. Wij zijn ervan losgekocht. Wij zijn uitgeroepen. Wij zijn daartussen uitgeroepen. En in feite maakt God een eeuwige scheiding tussen die losgekochte en hen die in deze wereld zijn en niet losgekocht zijn. We hoeven ons daarom niet wereldvreemd te gedragen, maar wij zijn mensen die geheel anders zijn. Ik zou zeggen of we nou willen of niet. Want wij zijn mensen met een hoop. Een levende hoop. En wij hebben hier geen blijvende stad. En wij richten ons in ons leven, als het goed is, op het volkomene. En wij oefenen in de samenkomst in feite ons geloofsoog, om ons geloofsoog te richten op hetgeen boven is, waar we zijn gezet met Christus in Gods rechterhand. Zo bedenken we ook de dingen die boven zijn. En die verandering van denken, die vernieuwing van denken, als ik dat goed doorzet in ons leven, en God verlangt dat van ons, God ziet daar ook op. En God geeft ons ook de middelen daarvoor. God spreekt ons daarop ook aan. God die wil ook die verandering, die vernieuwing van denken ons daarbij helpen, zodat wij anders in het leven staan. En als wij daarop ingaan, ja, dan maakt dat zo, in veel zoveel dingen, dat grote verschil, dat de wereld zich om heel veel dingen, zich enorm druk kan maken, terwijl bij ons dat in een geheel ander licht staat, waardoor we ons er helemaal niet zo ernstig druk om maken. Bij veel gelovigen kom je vaak tegen, als je meer spreekt over het praktische geloofsleven, dat ze eigenlijk zo'n blijmoedig geloofsleven missen. En dat ze missen eigenlijk dat vertoeven in feite in dat land Kanaan, in dat hemelse Kanaan. Hoe komt dat nou? Dat ligt toch dat men onvoldoende bewust is dat ons denken mag veranderen onder Gods genade. Vaak handelen ze dat ze zich eigenlijk zich bevinden in feite tussen twee werelden. Zich niet ten volle overgeven aan Jezus Christus. En wat ervaren ze dan? Dan ervaren ze eigenlijk hetzelfde als de Israëliet die verlost is uit het land Egypte, maar toch nog, ondanks dat hij verlost is uit het land Egypte, terug verlangt naar de vleespotten van Egypte. En denkt aan de heerlijke knoflook en de heerlijke ui, en daar is zijn gedachtenleven mee bezig is. Want als je zo'n Israëliet bent, waar vertoef je dan? Waar ben je dan? Ja, dan ben je in de woestijn. Dat is het grote verschil met die Israëliet die door het geloof het hemelse Kanaan binnengaat. En bezig is met de vruchten daar. Een land vloeiende van melk en honing. En daar zijn oog op richt. En daar gaat wonen. Dat maakt juist dat onderscheid in die beleving van ons geloof alle dag. En ook al denken soms gelovigen terug te kunnen gaan naar de wereld, zoals een Demas die de wereld lief heeft, of lief kreeg, hè, en terugging in feite naar die wereld, dan ontdek je toch, en dat zal Demas ook ervaren hebben, dat hij daar geen woonplaats vindt en dat hij daar niet thuis hoort. Ja. Je kan niet van twee walletjes eten. Je behoort de wereld niet meer toe. Je bent losgekocht. Maar uiteindelijk in de praktijk van ons leven ervaren we en zien we ook bij elkaar of we de Here echt toebehoren of niet. Dat ligt niet aan die zondag, als je samenkomt met elkaar. Nee, dat zie je in de praktijk in die andere dagen van de week. Johannes die zei zo mooi, hieraan onderkennen wij. In zijn brief, dat moet je maar eens lezen, doet hij dat verschillende malen. Hieraan onderkennen wij, vers 10 van hoofdstuk 3. Hieraan zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels kenbaar. Hieraan onderken je het onderscheid. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, is niet het God. Evenmin als wie zijn broeder niet lief heeft. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt, dat wij elkander zouden lief hebben. Niet gelijk Kain. Hij was uit de boze en vermoorde zijn broeder. En waarom vermoorde hij hem? Omdat zijn werken boos waren en die van zijn broeder rechtvaardig. En let nou goed op vers 13. Verwondert u niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Dat is het gevolg. Als je je broeders lief hebt, als je kind van God bent, als je God dient, als je werken voortbrengt, zoals Abel, die rechtvaardig zijn, wat overkomt je dan? Verwonder je dan niet, broeders, wanneer de wereld u haat. Er is een vijandschap. Ik zal vijandschap zetten. Hoofdstuk 4, vers 5. Zij zijn uit de wereld. Daarom spreken zij uit de wereld. En hoort de wereld naar hen. Wij zijn uit God. Wie God kent, hoort naar ons. Wie uit God niet is, hoort naar ons niet. Hier onderkennen wij de geest der waarheid en de geest der dwaling. Zij zijn uit de wereld. Wij zijn uit God, zegt Johannes. Dus in de praktijk komt het hier op neer in ons leven. Praktisch gezien, als je wil onderkennen, ook bij jezelf, heb ik de broeders lief, de broeders en de zusters lief? Of heb ik de wereld lief? Waar ben ik nou in mijn gedachten mee bezig? Ben ik nou één met God? Of ben ik één in de praktijk van mijn leven met de wereld? Wat zit er in mijn hoofd? Waar speelt mijn gedachten leven? Wat speelt zich in mijn gedachten leven zich allemaal af? Ben ik bezig met de dingen van deze aarde? Of zie ik dat alleen maar tijdelijk en ben ik bezig in het licht van de eeuwigheid en richt ik zo mijn spoor? Met wie spreek ik? Spreek ik met de Heer Jezus in het verborgene? Of spreek ik niet met de Heer Jezus en ben ik alleen maar bezig met de mens om me heen? Waar staan wij dus in de praktijk van ons leven? Wat openbaart zich in de praktijk van ons leven? Dat was het grote verschil tussen Kain en Abel. Kain behoorde de wereld toe. Kain was niet met zijn hart betrokken bij God. Abel daarentegen, die behoorde de wereld niet toe. Die keek niet op het aardse, was niet bezig met het aardse. Hij vertoefde op aarde als een vreemdeling. Abel stond aan de kant van God, terwijl Kain uiteindelijk niet aan de kant van God stond. En liet zien wie hij van nature was. En dat zette zich door. Hij was uit de boze. Dat moeten we constateren. Zijn werken waren boos. Daarom toen ze beiden kwamen met een offer voor de Heer, keek de Heer niet alleen naar dat offer, maar keek hij in de eerste plaats naar deze twee mensen. Waardoor hij het ene offer in genade kon aanvaarden en in liefde kon aanvaarden, terwijl hij het andere offer moest weigeren. Zo groeide en ontpopte Kain zich als iemand die uit de boze was. Daarom uiteindelijk luisterde hij niet naar God. Want God wees hem er heel duidelijk op waarom God dat offer van Kaïn niet kon aanvaarden. In plaats dat Kaïn zelf onderzoek had gedaan en dat God geluisterd had, dat deed hij. Hij ging amok maken met zijn broeder, die nam die mee in het veld en die vermoordde. En waarom vermoordde nou Kaïn Abel? Waarom vermoordde Kaïn nou Abel? Nou, gelukkig geeft Johannes ons het antwoord. Omdat zijn werken boos waren. En die van zijn broeder rechtvaardig. De volgende keer gaan we hiermee verder, want we zijn daar voorlopig nog niet mee klaar.